Over dienen gesproken, hoe vond je dat laatste lied? Het lied van Elevation, door onze band zelf vertaald. En ik vond hem echt zo lekker lopen. Als je het niet beter wist, ja, echt hoor. Zou je het niet weten, weet je. Maar het is ook gewoon mensen die hun talenten inzetten om voor iedereen iets passends te maken. Om voor deze generatie, voor deze regio, voor de gemeente gewoon iets passends te maken. En weet je, daar draait het om. En inderdaad, Nathanja die had helemaal gelijk, dit is een serie die geen serie is, maar wel, weet je, dit is het woord van God. En heel vaak lees je gewoon over dingen heen. Tenminste, ik weet niet hoe het bij jou zit, bij mij wel, als ik over verhalen in de Bijbel lees, dan zijn er heel vaak namen of zo die je niet eens uit kan spreken en dan lees je het maar overheen. Dan denk je, dat zal wel. Maar er staat ook in de Bijbel dat ieder schriftwoord goed is om te onderwijzen. Dus zelfs het geslachtsregister, mocht je echt niks te doen hebben. Dat is een hele lijst met namen. En zelfs daarin zitten boodschappen verborgen. En elk schriftwoord is goed om te onderwijzen, is goed om te onderzoeken. Is goed om te lezen en om te God te vragen, hey, what's in it for me? Wat kan ik hiermee? Wat moet ik hiermee? En ook deze lijn over naamloze helden. BZN, zei Fijker vorige week, de band zonder naam. Dat was de naam van de band. Maar die zeiden eigenlijk, wij zijn een band zonder naam. We hebben geen naam, het gaat niet zozeer om ons, het gaat om de muziek. Eigenlijk heel grappig. En trouwens, vorige week een ontzettend goed woord. Die moet je echt even terugluisteren over de 5 broden, 2 vissen, over die jongen. We weten niet eens hoe die heet. Maar die werd gebruikt door Jezus om een wonder te doen. Om 5000 mannen staat er, maar er waarschijnlijk vrouwen en kinderen erbij. Misschien wel 10.000, 15.000 mensen gevoed werden door zijn 5 broden en 2 vissen. Had hij nooit van tevoren kunnen denken dat dat met zijn lunch zou gebeuren. En er waren nog 12 mannen over. En nou goed, Fijk die spreekt erover, ga ik die nog een keer doen. Supergoed woord. En ook een Elisa die daar gekoppeld werd. Dus dat was echt een ontzettend goede intro. En hij noemde ook even Febe. En toen later dacht ik van, dit is iets waar ik vandaag over wil gaan hebben, maar zij staat maar in 2 teksten. Dus dat was al klaar. Dus ik dacht, nou, zullen we dit preek van Fijk nog even begin terugluisteren, dan heb je hem. Maar het komt vast goed. We gaan hem straks lezen. Maar dat is waar we nu over gaan hebben. Mensen zoals Febe, die genoemd wordt, maar eigenlijk geen background story hebben. Niet verteld wordt waar ze vandaan komen. Niet verteld wordt wat God in hun leven heeft gedaan. Er staat niet hoe ze tot bekering kwamen. Er staat niet hoe mensen bij Jezus kwamen. Dat staat er allemaal niet. Er staat bijvoorbeeld een man of een vrouw. Of in dit geval misschien wel met een naam. En weet je, dit gaat over jou en het gaat over mij. Vanochtend zei ik tegen het team van, wij, het lukt ons niet meer om in de Bijbel te komen. Die is geschreven, die is af. Die is goed. Dat is geïnspireerd woord van God. Maar dat betekent niet dat iedere rol die wij spelen niet geschiedenis kan schrijven. En niet de roeping van Jezus heeft op je leven om geschiedenis te schrijven, om de atmosfeer waarin je leeft te veranderen. Misschien zelfs dat generaties na jou nog over je gesproken wordt, maar ze weten je naam helemaal niet. Er was een man in Doetinchem. Er was een vrouw in Doesburg, we weten niet hoe ze heette. Maar toen zij op Jezus vertrouwde, gebeurde dit. Vul je eigen naam daar maar in. Want Gods potentie ligt op ieder mens. Of je in God gelooft of niet. Gods potentie ligt nog steeds op jouw leven. God heeft iets in jou gelegd wat hij niet gaat terughalen. Ook al kies je ervoor om God niet te volgen, niet te gehoorzamen, niet te dienen, dan is zijn blessing, zijn roeping op jouw leven, is een feit. En daar wil ik dus vanochtend even stil bij staan, bij Febe. Gaan we zo lezen. Laten we eerst eens even bidden. Heer, we danken u voor uw woord. We danken u voor uw inspireerd woord. Heer, dat het ons leven zal verrijken, het zal versterken. En we geven u de toestemming om door uw geest in ons leven op dit moment iets te doen. Op het moment dat wij uw woord horen. Heren, nemen wij het aan. Omdat het uw woord is. En we willen onszelf actief opstellen. Dat wanneer u spreekt, Heer, dat we het gaan onderzoeken en dat we het gaan inzetten in ons leven. Het is niet alleen een hoorder van het woord, wij zijn doeners van het woord. Dat uw woord ons oproept om ons leven te laten vormen door uw geest naar de gelijkenis van Jezus, uw Zoon. Heer, en daarom doen we dit. Heer, daarom komen we bij elkaar, of het nou digitaal is of fysiek. Heer, daarom luisteren we naar uw woord, daarom zingen we voor u, daarom aanbidden we u. Heer, omdat we van u verwachten, we vertrouwen u erop, en u bent goed, en u houdt van ons, en u houdt van deze wereld. Amen. Nou, dat was een goed einde. Ja, soepel bruggetje. Sommigen van jullie die weten dat ik in het verleden bij Defensie werkte, tegenwoordig werk bij de gemeente. En dan denken mensen, oh, wat geestelijk. Nee, ik bedoel de gemeente, oftewel een plaatselijke gemeente. Hoe zeg je dat? Als je zegt gemeente, denken christenen gelijk dat je voor de kerk werkt. Dat doe ik ook, alleen word ik niet voor betaald. Althans niet hier. Maar ik werk voor een gemeente. Dat is wat minder dynamisch als voor Defensie, mag je het zo zeggen? Toen ik bij Defensie werkte, reisde ik nogal veel. Dat vond ik superleuk. Vanochtend zag ik nog op Facebook een herinnering waarin ik incheckte in een hotel. En deed ik wel eens en checkte ik in en dan zet je dat vroeger op Facebook. Tegenwoordig doe je dat niet meer of zo. Ik weet niet, die tijd is geweest. Maar toen checkte ik in en dat was volgens mij in Brussel of zo. En toen zei iemand, goh, je zou maar een saai leven hebben, maar jij reist overal heen. Toen dacht ik, oh, dat was eigenlijk wel zo. Of laatst zei Natanja ook, ik vind het zo fijn dat je elke avond naast me ligt. Dacht ik, ja, naast die anders. Maar ze bedoelde dat ik voorheen vroeger dat heel vaak niet deed, omdat ik ergens anders sliep in een hotel. Alleen. Laten we die dingen even gelijk de wereld uit helpen. Er was niemand anders bij. De luchtmacht zorgde altijd voor een kamer voor mij alleen. Ik was officier en zo hoort dat. Amen?
Amen.
Amen. Maar er was een tijd dat ik ook in Parijs werkte. Een super gave tijd. Daar werkte ik 2 jaar lang om de week. Een week in Nederland, een week in Parijs. Dat was best wel intensief. Zeker omdat we jonge kinderen hadden. We hebben nu niet meer, we hebben nu hele oude kinderen. Maar toen waren ze nog heel jong. En ik weet nog, elke keer als ik terugkwam uit Parijs, dan nam ik iets voor ze mee. En een keer was het chocoladecroissantjes, en de andere keer was het een cadeautje of wat ook. Maar ik zorgde altijd dat ik iets mee had. Want ik had een idee van, ik wil ook dat zij dit ook als een positief iets beleven. Ook omdat zijn papa weg is, maar dat hij terugkomt, dat hij toch iets leuks heeft. En als we hem kwamen ophalen bij het station, dan was het altijd, oh pap, wat leuk dat u er bent, wat heeft u als cadeautje? Ik zei, nou, fijn, ook om jullie te zien, en dan zullen we dat thuis doen. Nou, maar kan ook hier. Ja, dat snap ik, maar die zit in mijn koffer, dus we gaan even naar huis. Maar die verwachting van, oh, papa is er, dus er is iets leuks voor mij. Dat deed me denken aan Febe. Gaan we zo lezen. Dit staat in de brief van Romeinen. Paulus, die zit opgesloten in Korinthe. Hij zit vastgeketend aan een Romein, aan een soldaat, omdat hij eigenlijk op weg is naar Rome om veroordeeld te worden. Maar hij zit daar in een soort huisbewaring met een soldaat naast zich. En daar schrijft hij een brief aan de Romeinen, aan de christenen in Rome. En volgens heel veel theologen geeft hij deze brief, geeft hij mee aan Febe. Omdat zij waarschijnlijk naar Rome moest, dat leg ik zo nog wel even uit. Maar hij gaf in ieder geval deze brief aan haar mee. En Febe gaat op pad naar Rome. En ik stel me voor dat die christenen in Rome haar aanzien komen, niet op het station. Waarschijnlijk met een boot of met kamelen of paarden of weet ik veel. Maar dat ze haar aanzagen komen en dat ze zoiets hadden. Oh, wat goed dat je er bent. Heb je de brief mee? Heb je de woorden van Paulus voor ons als Romeinen, als christenen in Rome, die zo intens vervolgd worden, want een christen zijn in die tijd in Rome was verboden. De keizer vond christenen een bedreiging voor het keizerrijk, die werden verboden. Dus alle christenen werden eigenlijk opgejaagd. En hier kwam er een vrouw, waarschijnlijk, met een cadeautje. En ik denk dat ze hem verslonden hebben de eerste weken, maanden. Omdat dat het woord was van de apostel Paulus, die zij aanvaarden als het woord van God, die wij nu kennen als het Bijbelboek Romeinen. En die verwachting lezen ze dit. En aan het eind van die brief, wij hebben het allemaal onderverdeeld in hoofdstukken en zo, maar je moet het eigenlijk zien als één lange brief van Paulus aan de Romeinen. En dan lezen we in Romeinen 16, aan het einde van die brief. Zegt hij, ik beveel onze zuster Febe bij u aan. Die in dienst staat van de gemeente in Kenchreën. Of zoiets. En dat ligt trouwens een plaatsje, soort van Zelhem naast Doetinchem. ligt Kenchreën naast Korinthe. Waar Paulus dus dit vandaan schrijft. Maar ze staat in dienst van de gemeente daar. Ontvang haar in de naam van de Heer, op een wijze die bij de heilige past. En sta haar bij wanneer ze uw hulp ergens voor nodig heeft. Want ze is velen tot steun geweest, ook mij. That's it. Febe wordt niet meer genoemd. Wordt niet geschreven waar ze vandaan komt, hoe oud ze is, waarom ze aanbevelen, waarom ze er is. Het staat er allemaal niet in. Heel veel theologen hebben er ideeën over. En onderzoek in de maatschappij of in de tijd van toen laten wel wat dingen zien. En ze maken wat verbindingen die misschien heel logisch zijn. Maar het woord van God zegt niet meer dan dit. En toch staat hier zo ontzettend veel in. Toch staat hier iets in wat jou kan inspireren om een leven te leven in navolging van Jezus Christus. En soms zit het een beetje in vertalingen, soms zit het in de oorsprong van woorden. Daar gaan we zo ook naar kijken. Maar er zit een boodschap in die je leven kan veranderen. Vrouwen in die tijd werden niet zo als gelijk als mannen gezien. Ik denk dat we de laatste jaren sinds toen wat meer hebben gedaan daaraan om de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen te borgen. Ja toch? Ik weet nog niet of we er zijn trouwens. Maar we zijn in ieder geval een stuk op weg, waarin we ook in het lichaam van Christus mannen en vrouwen als gelijken zien. In die tijd was het wat minder. En er zat ook daarom deze spanning op eigenlijk deze brief. Want normaal werden mannen gebruikt als apostelen, als profeten, als diakenen, als dienaren in de kerk, werden eigenlijk mannen gebruikt. En Paulus zet hier zelf ook wat spanning neer, want later zegt hij ook van, hey, vrouwen mogen eigenlijk niet onderwijzen en die mogen niet boven mannen staan. We mogen niet leiding geven aan mannen, daar zijn wij ook een beetje van teruggekomen, vind ik. Amen, hoor ik hier door één vrouw. De anderen twijfelen nog of ze dan tegen het woord God in gaan. Nee hoor. Maar er zit een spanning op en daarom zegt hij ook van, joh, Febe is superbelangrijk. Ik wil dat je haar ontvangt, niet zoals de maatschappij zich voorschrijft, maar ik wil dat je haar ontvangt zoals het koninkrijk haar voorschrijft. Ik wil dat je haar ontvangt in de naam van Jezus. Ik wil dat je haar ontvangt als een gelijke in de naam van Jezus. Ik wil dat je haar eer betoont op de manier waarop je mij eer zou betonen. Zo, dit is de toon van deze brief. Daarom schrijft hij een aanbeveling. Hij wilde het risico niet lopen dat ze Febe zouden hebben en zeggen, nou, bedankt voor de brief en succes verder. Hij wilde dat ze haar ging ontvangen als een gelijke. En dan staat er, ik beveel onze zuster Febe bij u aan. Ik vind het zo leuk dat hij zegt onze zuster, niet mijn zuster. Maar hij verbindt haar gelijk aan de kerk in Rome. Zij is onze zuster. Zij is dus ook die van jou. Ik beveel onze zuster Febe bij u aan, die in dienst staat van de gemeente in Kenchreë. En hier zitten heel veel vertalingen omheen. En het woord die wordt gebruikt voor in dienst staat, is het woord diakonos. En voor degenen die Grieks praten, die kennen dat woord natuurlijk gelijk. Maar daar kennen wij het woord diaken van. Een diaken is een titel van een persoon of een positie in de kerk die aangesteld is om te dienen. Want het woord diakonos betekent eigenlijk alleen dienaar. En in heel veel andere gedeelten van de Bijbel waar het woord diakonos wordt gebruikt, wordt ook het woord dienaar gebruikt. Als je in het Engels kijkt, zijn er eigenlijk 3 vertalingen, in het Nederlands eigenlijk maar 2. Nederlands wordt gebruikt dienaar en diaken. Dus de eerste is meer een houding en de andere is meer een titel. Een dienaar is een houding en een diaken is een titel. Maar de Engels gebruikt 3 woorden, die zegt servant, deacon en minister. En dat vind ik eigenlijk heel leuk, want dat is eigenlijk een minister is een bedienaar. Iemand die een bediening geeft, die ondersteunt en die komt hier heel dichtbij. Er zit heel veel spanning om dat woord diaken. Er zijn heel veel kerken die zeggen, oh zie je wel, vrouwen mogen wel diaken zijn. En anderen zeggen, nee dat mag niet. En er zit heel veel gedoe omheen. Volgens mij gaat het haar totaal niet om. Waar het hier om gaat, is dat Paulus haar aanbeveelt en haar gelijk neerzet als een vrouw die ten dienste staat van andere mensen. En of het nou een titel is, of een minister, of een diaken, of een dienaar, daar gaat het niet om. Het gaat om waar zij onbekend staat. Zij stond bekend om haar houding ten opzichte van andere mensen. De houding ten opzichte van de kerk. Want zij was in dienst van de gemeente. En dat is de mooiste titel die zij volgens mij kan krijgen. Ze zegt, zij is echt een dienaar van de gemeente. Zij zet haar leven in voor de gemeente. En dan zegt hij door, ontvangen in de naam van Jezus, vers 2. En sta erbij wanneer ze ergens hulp voor nodig heeft, want zij is velen tot steun geweest. En denk je ook, oh wat lief. Ze is tot steun geweest. Ze heeft koekjes gebakken. Of ze maakt wel eens schoon of zo. Ze is echt tot steun. Of ze zegt wel eens lieve dingen. Na de preek, dan komt ze naar je toe. Ze is een goed woord, broeder. Weet je, ze is echt tot steun geweest. Ja, wat een fijn christelijk woord. Als je naar de grondtekst kijkt, is daar net een ander woord voor gebruikt. En ik vond het wel een heel apart woord trouwens. Dus je moet even bij de medische dingen kijken. Want het woord die daar gebruikt wordt, is prostatis. Nogmaals, ga even voorbij het medische. Dat heeft niks met je prostaat te maken. Maar als je dat vertaalt in het Engels, want die zit vaak heeft wat meer keuze, vind ik, dan Nederlands. Nederlands is een beetje een zakelijke taal. En Engels heeft iets meer gevoel erin. Ja toch? Amen. Say amen. Zeg eens amen in het Engels. Goed zo. En het woord die daarvoor gebruikt wordt is eigenlijk patrones. Is dat een Nederlands woord trouwens? Patroness. En het Engels, in het Nederlands zou je kunnen zeggen beschermer. Er wordt, als je kijkt naar een dictionary of woordenboek, dank je. Dan staat daar, in Nederland staat bijvoorbeeld beschermheilige. Er staat sponsor. Er staat een beschermer. Ik vind dat zoveel sterker dan, ze is tot steun geweest. Ze was lief. Er staat hier, en hier hebben heel veel theologen die schrijven hierover, dat ze zeggen, waarschijnlijk was zij een hele rijke weduwe. Dat halen ze uit geschiedenisdingetjes en verbindingen die ze maken. Ik kan dat niet allemaal onderzoeken, zo slim ben ik niet. Maar ik heb dit wel gelezen, dat ze zeggen, waarschijnlijk was zij een hele rijke weduwe. En wat zij deed, was waarschijnlijk, had zij zoveel invloed, zowel maatschappelijk, maar ook financieel, dat zij een groot deel van Paulus' bediening financierde. De reden waarom zij trouwens ook naar Rome moest, was zeer waarschijnlijk gewoon omdat ze op zaken ging. Dit was geen vrouwtje die niks te doen had en dan maar naar de kerk ging. Dit was een machtige dame die alles in staat stelde om het woord van God doorgang te laten vinden. Die Paulus ondersteunde, die de kerk in Kenchreë ondersteunde. En ook zei, als ik naar Rome ga, neem ik die brief mee. Dus het beeld van Febe, eigenlijk van, misschien in mijn beleving, ik ben heel beeldend. Dus ik zag een soort lief meisje die haar tijd spandeerde in de kerk en leuke dingen deed, tot een machtige vrouw die ervan overtuigd was dat de kerk, door middel van de bediening van Paulus en de kerken waar ze werkte, een wereld ging veranderen. En dat ze alles wat zij had, investeerde in het geloof wat zij had in die kerk. Maar zij wordt daarna nooit meer genoemd. Het effect wat ze had, wordt niet meer genoemd. En we kunnen het haar niet vragen, dat zullen we later moeten doen, maar wat zou je daarvan vinden? Wat zou je ervan vinden als je zo'n backbone bent van een gemeente en van een bediening van Paulus? Man, de bediening van Paulus is groot. En het enige wat je genoemd wordt is in één brief. Oh, trouwens, denk ook aan Febe en behandel haar als een gelijke. Wat zou dat met jou doen? Misschien als je al je vermogen in die bediening pompte. En je werd niet genoemd. Wat zou dat met je doen? Zij is wel een voorbeeld, vind ik, voor ons allemaal. Niet zozeer door haar houding, want daar weet ik niks van. Maar wel door hoe zij dus bekend staat. En als het klopt wat die onderzoekers schrijven, en zij was een machtige vrouw, dan wordt zij hier neergezet als een machtige vrouw die ontzettend dienstbaar was voor de gemeente. Die wist wat haar rol was dus in de gemeente en hoe haar rol daarin paste. En daarin is zij een voorbeeld voor ons allemaal, want wij hebben allemaal iets te geven. En wij zijn allemaal op onze eigen manier, op onze eigen bestemming, zijn wij machtig door God te gebruiken in de wereld en in de gemeente. En mijn vraag zou zijn, als Paulus vanuit de bediening waar jij mee te maken hebt, misschien is dat leven, misschien is dat iets anders, maar als hij vanaf daar weg zou gaan en hij zou een brief meenemen over jou, hoe zou hij jou aanbevelen? Hoe zou hij jou neerzetten en zeggen, dit is mijn broeder Piet. Of mijn zuster, of vul je eigen naam in. Want weet je, wij hebben allemaal, net als Fijk vorige week zei, gaves van God ontvangen. Lees even met me mee in 1 Petrus. 1 Petrus 4, vers 10, daar staat, laat ieder van u, dus iedereen die dit hoort, is gelijk niet meer een uitzondering. Want er staat ieder. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, dus ook daar weer niet de vraag, heb ik een gave? Als je dit hoort, ben jij ieder en heb jij een gave van God gekregen. Zo concreet is het woord van God en zo concreet moet je het ook pakken. Dus je kan niet meer zeggen, ik heb niks, want je hebt iets. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om anderen daarmee te helpen. Dit woord helpen, overigens, is het woord diakonos. Hetzelfde woord. Helpen. Ondersteunen. Zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat Gods woorden dan doorklinken in wat u zegt. Dat ligt vandaag bij mij. Helpt u anderen, helpt dus diakonos. Doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God. Dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt voor eeuwig. Amen. Dat is een goed woord. Maar je hebt een gave ontvangen. Ieder van ons heeft een gave ontvangen. En die gave is om anderen te helpen. Die gave is om te ondersteunen in andere werken. In andere bedieningen. In andere levens. Dit spreekt niet alleen over de kerk, maar dit spreekt wel degelijk over de kerk. Want de kerk is een middel van God om deze wereld te bereiken en is voor ons een gezin en een trainingscentrum om onze gaven te ontwikkelen en in te zetten ten dienste van de kerk en de wereld. Dus als jij gaven hebt, is het de bedoeling dat je die inzet. En dat je die inzet niet om jezelf te verrijken, maar om anderen te helpen tot eer van God. En ik weet dat dit een worsteling is, want onze eigen ziel zit vaak in de weg. Want als wij ons vermogen steken in een bediening en we worden niet genoemd, dan doet dat soms wel zeer. Of we werken keihard en we worden niet genoemd, dan doet dat ook zeer. Of het wordt niet gebruikt. Je hebt iets voorbereid, je hebt een schitterende iets gemaakt en het wordt niet gebruikt. En je denkt, waar heb ik het voor gedaan? We kennen dit allemaal. Allemaal. Niemand uitgezonderd. Ik denk dat Feber dit ook kende. Trouwens, ik denk dat Paulus dit ook kende. Maar het is zo belangrijk om je vast te houden aan het woord van God. Van ik heb een gave ontvangen en die gave heb ik niet voor mezelf. Het is goed om die af en toe tegen jezelf te zeggen. Vooral ook tegen jezelf. Niet tegen iemand anders. We zijn geen aanklagers van de broeders, we zijn helpers. Hey, die gave die jij hebt, die heb je gekregen om mij te helpen. En ik heb een gave gekregen om jou te helpen. Zullen we elkaar helpen? Hey. Diakonos. In Romeinen 12 staat het zo, ook zelf door Paulus geschreven. Met een beroep op de genade die mij geschonken is. Ik vind dat een goed begin. Paulus die begint met een beroep op de genade die hem geschonken is. Oftewel, hij zegt hiermee, dit gaat ook niet om wie ik ben of hoe goed ik ben. Dit gaat over, mijn beginpunt is de genade van God. Dat hij mij geaccepteerd heeft zoals ik ben. En dat hij mij goed heeft gevonden. En dat hij mij een gave heeft gegeven om te helpen. Dit is de genade waarop ik start. Niet vanuit een arrogantie, niet vanuit een hoogmoed. Maar vanuit een liefdevolle, genadige plek. Namelijk, God heeft mij lief. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslagen dan u kunt verantwoorden. Dit is mooi. Laat de teksten trouwens maar gewoon staan, want we gaan zo doorlezen. Maar dit is een genade. Dat is je startpunt. Het is een God die jou lief heeft. Jij zondig mens. Ik spreek tegen ons allemaal. We zijn zondig. We verdienen de liefde en de acceptatie van God niet, maar hij is genadig. En vanuit die genade zegt Paulus, joh, je moet jezelf niet hoger aanslagen. Hij zegt, je moet niet meer van je denken dat je bent. Hij zegt, je moet niet meer van je denken dat je kunt verantwoorden. Dus hij zegt, dat betekent dat je jezelf moet kennen en weten waar je goed in bent en waar je niet goed in bent. En waar je niet goed in bent, moet je ook gewoon zeggen, hé, daar heb ik jou voor nodig. Want ik kan dit niet, ik ben hier niet goed in. Ik ga geen aanbidding leiden, jongens, dat beloof ik. Waarom? Als ik zing, weet ik, daar ben ik niet goed in. Daar rust geen zalving op. Het jaagt wel demonen weg. Dus daar zit weer een andere bediening in. Maar ook mensen. Weet je, dus dat is niet goed. Maar je moet jezelf niet hoger aanslaan dan waar je voor kunt verantwoorden. Maar dat betekent dus ook niet dat je minder over jezelf moet denken. Want dit geeft namelijk ook aan dat je wel degelijk een gave hebt en dat je ook dat moet kennen. En zeggen, hier ben ik goed in, hier heeft God mij voor geroepen en dit ga ik inzetten om andere mensen te helpen vanuit de genade van God. En daarom heeft hij jou lief en daarom ga ik jou helpen. U zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk jij verstandig over jezelf? Ik had vanochtend nog een ontmoeting met iemand waar we aan praten. Zeg ik, joh, doe jezelf niet zo naar beneden. Je bent waardevol in Gods ogen. Je bent net zo waardevol als ik. Je hebt misschien een andere rol, misschien een andere verantwoording, maar je bent net zo waardevol. Hoe denk jij over jezelf? Hoe denk jij over de gaven die God jou gegeven heeft? Denk jij daar goed over? Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben. In je eigen lichaam ben je daar heel blij mee dat je hand niet doet wat je voet doet. Maar als het gaat over bedieningen, zeker in de kerk, maar als we kijken naar andere mensen, vergelijken we zo vaak. Terwijl iemand een totaal andere bediening heeft. Misschien een hele andere gave heeft als jij. En dan zegt Paulus hier, ik wil niet dat je vergelijkt. En in je eigen lichaam hebben alle delen ook een andere functie. En daar ben je blij mee. Dus kijk ook naar je eigen functie. Niet zozeer als een vergelijk naar een ander, maar als een aanvulling op een ander. Niet allemaal dezelfde functie hebben. Zo zijn we allemaal één lichaam in Christus. En zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft om te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft om te troosten, moet troosten. Het lijkt zo logisch, hè? Wie iets weggeeft, moet dat doen zonder bijbedoelingen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daar blijmoedig in zijn. En overigens hier het woord, wie gave heeft bijstand te verlenen, is hetzelfde woord... diakonos. Maar er staat hier dus steeds, als je die gave heeft, dan is het je verplichting om die in te zetten. Met vergelijk naar een lichaam, die zegt, als die een deel niet inzet, is die functieloos en nutteloos voor het lichaam. Sterker nog, een been die het niet doet, is eerder een last voor je. Daar moet je mee leren omgaan. Die houdt je vaak tegen, totdat je leert om daarmee om te gaan. En heel veel mensen gebruiken het ook, zijn ook sterker daardoor geworden. Maar het lichaam van Christus is een onderdeel die het niet doet, is niet in de bestemming. Dus hij zegt dus ook, joh, als je die gave hebt, ontdek welke gave je hebt en ga die inzetten. Want het is namelijk goed voor het lichaam en het is goed voor elkaar dat je dat gaat doen. Daarbij lettend dat je jezelf niet te hoog van de toren blaast, maar dat je realistisch bent over wie je bent en waar de gaven van God in jouw leven werkzaam zijn en voor wie je het doet. Ook hierin zegt hij weer vanuit die genade. Weet je, dat is een basis waarin, dat is een worsteling waarin we allemaal meemaken. Of we nou jong zijn of oud. Ik weet nog 20 jaar geleden of zo, toen ik eigenlijk net een beetje in Doetinchem kwam wonen en God was met ons bezig. Ik weet nog, in die tijd zaten we echt op een wip eigenlijk van ja, ik weet het niet, geloof ik nog, geloof ik niet. Ja, wel, ja, ik had niet echt een goede kerk. Dus het landde niet allemaal, dus we zaten thuis en dan gingen we wel eens, waren we nog niet getrouwd overigens, maar dan gingen we wel eens op tv van die programma's kijken. Ja, die waren ook wel leuk. En ik weet nog dat ik tegen Nathanael zei, weet je wat, we gaan een keer gewoon naar een gemeente in Doetinchem waar mijn ouders toen zaten. Dat was niet deze was er toen nog niet. En daar landen we en daar ontmoeten we mensen die vol passie voor God werden. werkte en diende. En we hadden zoiets van, hé, hier gebeurt iets. En we ervaren dat we hier moesten komen wonen, ondanks dat we hier niks hadden. Want, en mijn ouders woonden hier. Oh, ja, trouwens, mijn vader belde op een gegeven moment. Die zei, ik heb een huisje, die staat leeg. We zoeken eigenlijk iemand die daarin kan. Dus wij zeiden, oh, dat doen wij dat wel. Dus zo zijn we eigenlijk hier komen wonen. Ik geloof dat daar een roeping van God achter zat. Want ik weet nog als jonge man, hele jonge man, dat ik in Doetinchem reed en zei, Heer, u mag me overal roepen, behalve Doetinchem. En ik geloof dat een demon was die dat zei. Als Jezus was geweest, had hij gezegd, ga achter mij, Satan. Want God wist dat ik een roeping had hier. En die ontstond toen. En we hebben toen keuzes gemaakt. En we zijn toen in die gemeente gaan dienen. En ik weet nog heel goed dat God op een gegeven moment zei, weet je, ik wil dat jij je echt gaat inzetten om een specifiek doel hier in Doetinchem te gaan dienen. Op dat moment startte Feiko en Mieke, mijn ouders startten leven. En ik wist, hier moet ik in mee. En ik weet nog zo goed ik was toen verkeersleider en werkte bijna halve dagen voor, ja, goed salaris, fijn, dank u weer. En ik kon zoveel tijd inzetten om te helpen, om te ondersteunen, om te doen wat nodig was. En soms was dat heel praktisch, of was bijna altijd heel praktisch, maar het was inzetten, hetgene wat ik op dat moment had. En ik wist toen nog helemaal niet veel over mijn gaven en talenten. Maar ik wist dat ik ze had en door te in te zetten, door te gaan ontwikkelen, door te gaan leren, dat ik zou gaan groeien. En ik weet nog dat ik altijd dacht, als ik maar niks mis. Als ik maar niks mis, ik moet overal bij zijn. Want ik wil niet missen wat God aan het doen is. Ik wil niet het moment hebben dat we gebeld worden. En dat moment kwam, toen wij op vakantie waren in Curaçao. Dat we werden gebeld en dat er werd verteld over een fantastische beweging in de gemeente. Er was iets gebeurd zondags en er gebeurde van alles. En Natanja en ik zaten allebei in Curaçao en dachten, dat is niet eerlijk. Zoveel jaar dienen we al. We werken al 10 jaar zo in de gemeente. En op het moment dat wij weg zijn, gebeurt dat. Zie je wel. Wij gaan niet meer terug. Nou, je ziet het. We zijn er. Dat is zo'n moment waar je doorheen moet. Je moet zeggen, hey, weet je, dit gaat niet om mij. En we moesten al tegen onszelf zeggen, wij zijn blij voor die gemeente. We zijn blij voor onze gemeente. Dit is wat we wilden. Hier werkten we voor. En dat het gebeurd is terwijl we weg zijn, daar hebben we het later met de Heer nog wel over. Maar nu zijn wij blij, omdat dit hetgene is waar wij voor dienden. Wij deden het nooit voor onszelf. Wij deden het om het lichaam van Christus te bouwen. We deden om te ondersteunen, om tot zegen te zijn, om alles wat we hebben in te zetten, omdat we geloven dat God een roeping heeft voor deze gemeente, voor deze regio, voor deze wereld. En het is geen offer wat wij inzetten, want het vergelijkt, het verbleekt met hetgene van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dus als je een keer niet gezien wordt, als je toevallig op vakantie bent, als de opwekking uitbreekt, weet je, het gaat niet om jou. Misschien word je nooit in een brief genoemd. Misschien word je niet gezien zoals jij denkt dat je gezien moet worden. Dan wil ik je... Kijk naar Febe. Kijk naar deze mensen in de Bijbel die gewoon hun leven inzetten. Want ze geloven dat ze door God gebruikt gaan worden. Dat is een uitspraak die mij zo inspireert altijd. En die komt van een groot voorbeeld voor ons, Brian Houston. En die zegt dit, misschien is het ook niet eens van hemzelf trouwens, dat weet ik niet. Maar ik hoor hem zo vaak zeggen. The church is not built on the talents of a few. De kerk wordt niet gebouwd op de talenten van een paar. Misschien een paar mensen die je ziet. Die je steeds ziet of die je vaak ziet. Of die symbool staan voor een kerk of een beweging. De kerk wordt niet gebouwd door de talenten van die paar mensen. The church is built on the sacrifices of many. De kerk wordt gebouwd door de offers van zoveel mensen. Naamloze helden. Die misschien niet gezien worden door mensen die werken of die daar zicht op zouden moeten hebben. Dat weet ik niet. Maar weet je, ik beloof je één ding. Niks gaat aan God voorbij. Er zijn zoveel momenten geweest waarin ik mezelf onzichtbaar voelde en het ook was. Zoveel dingen die je gedaan hebt om het kerk, om het huis van God te bouwen, die door niemand gezien werd. En ja, soms heb ik daar echt moeite mee gehad. Zeker als mensen je aanspreken en zeggen, joh, heeft God niet iets veel groters voor jou? Ja, dat is tegen mij gezegd. En dan kwam ik thuis en zei, schat, is er niet iets veel groters voor mij? En ze zegt, mijn eigen vrouw zegt dan, wat is dan beter dan God te dienen op dit moment? Gewoon aan doen wat je aan het doen bent. God ziet jou, God ziet je hart. God ziet alles wat je doet. En weet je, het is op die genade van God, dat hij jou heeft gekocht. Dat hij jou heeft vrijgemaakt, dat jij elke bediening kunt bouwen, zo groot als God het bedoeld heeft. En dat kan onzichtbaar blijven voor mensen. Maar daar heb je het nooit voor gedaan, weet je nog? En er is geen grotere eer dan al de gaven die je hebt in te zetten voor de Koninkrijk van God. Of het nou in de kerk is of op je werk. Daar gaat het niet om. Ik geef je wel toe, in de kerk is een hele veilige plaats om het te leren. Als je de gave hebt gekregen van leiding geven, is in de kerk een hele veilige plek om het te leren. Om vervolgens in de wereld in te zetten en om mensen naar Jezus te leiden. Maar elke talent en elke gave die je hebt, zet het in. Maar zet het niet in voor jezelf, zet het in om anderen te helpen. Zet het in om tot steun te zijn, om een diakonos te zijn. Of een prostatis. Word een prostaatje. Hashtag, word een prostaatje. Maar is dat jij een beschermer bent, dat jij een sponsor. Sponsor de bediening van anderen. En dat bedoel ik niet alleen door geld, maar ook door tijd. Door wie je bent, ga de bediening van een ander bouwen. Weet je, alle grote mensen in de Bijbel die door God werden geroepen, waren bezig met iets. Die zaten niet op de bank te wachten tot ze geroepen werden. Elisa was aan het ploegen toen Elia langskwam en zei, kom mee. Wat ben jij aan het doen? Zet jezelf in. Ga ontdekken wat je gaven en talenten zijn. Tot eer en glorie van God. En tot opbouw van zijn gemeente. Come on. En dit doen we nogmaals niet omdat wij zo goed zijn. Of omdat onze talenten zo goed zijn. Of omdat we zo gezien moeten worden. Dit doen we omdat er een man is geweest. Die zijn koningschap heeft afgelegd in de hemel. En mens is geworden zoals jij en ik. Om te sterven aan een kruis. Om vervolgens na 3 dagen op te staan uit de dood. Zodat jij en ik verzoend kunnen worden met God. Dat is pas een diakonos. Dat is een dienaar. Jezus zelf is onze voorbeeld van hoe een dienaar is. En hij zei ook, de grootste onder jullie is degene die het meeste dient. En hij diende het meest. Hij legde alles af. Zodat jij vrij zou kunnen zijn. Zodat jij bij God kunt zijn. En misschien ken jij Jezus nog helemaal niet of weet je niet eens wie God is. Maar voel je dat God jou roept op dit moment. Je voelt iets van binnen. Je voelt als het ware alsof er aan je getrokken wordt. En dat is God die met zijn koorden van liefde, zegt de Bijbel, jou naar zich toetrekt en zegt, laat mij in jouw leven komen. En het enige wat jij hoeft te doen is ja te zeggen tegen het offer van Jezus. Dat is voor mij. Hij is voor mij gestorven en hij is voor mij opgestaan. En ik wil voor je gaan bidden. Ik wil samen met jou gaan bidden. Dat jij op dit moment ja zegt tegen Jezus. Dat je verzoend wordt met God. En weet je, en ik ga je eerlijk zeggen, daarna is niet alles koekenij. Maar dan ben je wel op weg. En je hebt een God die je helpt en die van je houdt. En je hebt een kerk, hopelijk, in ieder geval hier, die om je heen wil gaan staan om je te helpen. Maar ik ga eerst voor je bidden. En daarna sluit ik af. Als jij zegt van, ik wil mijn leven aan Jezus geven. Ik wil hem gaan vertrouwen. Ik wil hem gaan leren kennen. Ik wil verzoend worden met God. Ik wil helpen. Ik wil door hem geholpen worden. Dan tel ik zo tot 3. En als je thuis bent, dan mag je gewoon uitschreeuwen. Dan steek je je hand op. Dan ga je dansen. Wat je maar wil. Maar maak kenbaar naar God. Ik wil u volgen. Ik wil het offer van Jezus aannemen. Dan tel ik tot 3. 1. God houdt van jou. 2. Hij heeft een plan met jouw leven. 3. Hij wil jou. Als jij dat wil, zeg je gewoon, ja, dat wil ik, ja, dat wil ik. Voor mij typ je het onder in de comments. Ik wil Jezus volgen. En weet je, neem een contact met ons op. We willen je zo graag helpen. We willen je helpen om op pad te gaan met Jezus. Om je leven naar zijn leven te vormen. We zijn er voor je. We zijn een familie. We zijn een lichaam. We hebben jouw gaven ook nodig daarin. God heeft jou nodig om zijn lichaam te bouwen. En voor de rest van jullie spreek ik de zegen van Jezus uit. Dat de kracht van God over jullie komt. Dat je die vrijmoedigheid hebt om je gaven in te zetten. Dat je je diakonos, Dat je die inzet op elke plek waar Jezus je roept. En dat je vervuld wordt met Heilige Geest die deze wereld gaat veranderen door jou heen. Amen.